Marcus hoofdstuk 8, vers 27 tot 30. En vandaag zal de preek inderdaad gaan over, zoals u ziet in de titel, een groter getuigenis is er niet. Oftewel, het ultieme getuigenis. Het ultieme getuigenis. En laten we het met elkaar lezen wat de Heer hier vandaag tot ons te zeggen heeft. En Jezus. Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg vroeg hij zijn discipelen en sprak tot hen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Oh, en zij, dat zijn de discipelen, die antwoorden, zeiden wel, Johannes de Doper. En anderen die zeggen, Elia. En weer anderen, één van de profeten. En hij vroeg hen, maar gij? Wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordde en zeide, wel, gij zijt de Christus. En de Heer Jezus, hij verbood hun nadrukkelijk met iemand hierover te spreken. Tot zover schriftlezing. Vandaag staan wij stil bij de ultieme vraag. De belangrijkste vraag als het ware waar we ons mee bezig moeten houden. En dat is deze. Waar draait het om in het christelijk geloof? Waar draait het om bij de ware kerk? Waar is het centrum van het christendom? Dat is de vraag waar we vandaag mee geconfronteerd worden. En laten we eerlijk zijn, het antwoord is te overduidelijk. En ik hoop ook dat het bij u nu in uw hoofd al galmt en zegt van het draait allemaal om Christus. Christus en Christus alleen. En dit is als het ware de examenvraag die de Heer Jezus vandaag aan zijn discipelen voorlegt. Wie is Jezus Christus? Wie is Jezus? En dit is een vraag van monumentaal belang. Sterker nog, van levensbelang, van eeuwig belang. Het antwoord op deze vraag is allen bepalend voor de eeuwige toekomst van elke levende ziel. De eeuwigheid scharniert op de vraag, wie is Jezus? Wie is Hij? Het bepaalt hemel of hel, het bepaalt leven, eeuwig leven of eeuwige dood. Het is de ultieme vraag. De vraag waar als het ware iedereen mee geconfronteerd wordt. Iedereen wordt tegen de muur gezet en gedwongen die te beantwoorden. Vroeg of laat, en we waren net aan het zingen van elke tong, of iedereen zal de Heer Jezus zien. Elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. De een tot verheerlijking en de andere zeggen van ja, u hebt gelijk en zullen veroordeeld worden. Is er wel eens bij stilgestaan dat wij niet gered zijn door Gods plan? Dat wij niet gered worden doordat het plan van God naar het kruis gegaan is? Het plan van God is niet naar deze wereld gekomen. Het plan van God geeft ons geen eeuwig leven. Het zit hem niet in een plan. Het draait om een persoon. Alles draait om een persoon. In het authentieke, ware christelijk geloof draait het om een persoon. De persoon van Jezus Christus en hem alleen. Alles wat christelijk heet. Alles wat onder de noemer van christelijk christendom gaat, als Christus niet centraal staat, is het niets. Maar dan heeft het niets met het christendom te maken. Hij is de alfa en de omega. Hij is het begin en het eind. Hij is gestorven en levend geworden. Hij is de verlosser. Hij is de enige verlosser. Buiten hem is geen verlossing mogelijk. Buiten hem is geen hoop. Zonder hem kunt u niet verlost zijn. Zonder hem is er geen verlossing mogelijk. Het is de vraag die de wereld scheidt. Het is de vraag die het mensendom als het ware compleet in twee vakken verdeelt. Wie is Jezus? De hamvraag. En het scheidt de wereld uiteen. Dood in zonde, levend in Christus. Op weg naar de hemel en een kind van de Heer of een kind van Satan op weg naar de hel. Vergeving van zonde gekregen door geloof alleen in het plaatsvervangend offer van Jezus Christus. Of voor eeuwig voor je eigen zonde veroordeeld worden. Gered of niet gered. Wat u van Jezus denkt, wat wij van Christus denken, is alles bepalend. Ik heb vorige week al verteld dat deze versen die wij vandaag lezen met die van volgende keer, en dat zal in het nieuwe jaar zijn, zo de Heer wil, heb ik u gezegd dat deze versen het scharnierpunt zijn van het Marcus-evangelie. Een monumentaal moment. Een monumentaal moment, niet alleen in het Marcus-evangelie, maar waar als het ware de ware identiteit van Christus wordt vastgelegd in de harten van de discipelen. Dit is het moment als het ware waar ze hun geloof in Christus ook verwoorden. De Zoon van de levende God, de Messias. Dat was natuurlijk ook zo, en dat moet je ook even inleven in de tijd die er toen, als het ware, waarin de Joden leefden, was 400 jaar stil geweest. Er was een voorbode geweest, een voorloper als het ware, een aankondiger van de Messias, Johannes de Doper. Ze konden Christus zien. En als je er goed bij stilstaat, er was een hoge verwachting dat de Messias zou komen, zoals wij hier vandaag ook stilstonden, bij de verwachting dat wij als het ware opgenomen worden, dat ons lichaam verandert, dat wij Christus zullen ontmoeten, dat er een wederkomst zal zijn, dat inderdaad, Hij is heen gegaan en zo zal Hij terugkomen, ook al zijn dat twee aparte evenementen die we hier beschrijven. We kunnen dat ook rustig wel eens voor een gedeelte samenvoegen. Wij verwachten iets, Hij heeft beloften gezet, zo was het voor Israël in die tijd. Het hele Oude Testament was compleet, 400 jaar stilte. En wat waren de laatste woorden? We zullen daar nog komen. Wat zijn de laatste woorden in Maleachi hoofdstuk 4 vers 5? Dat er een Elia zal komen als voorloper, als aankondiger als het ware van de Messias. Waar waren hun ogen op gericht? Op die persoon, als die zou komen, dan zou de Messias zijn. Het Oude Testament stond bol met beloften van de Joodse Messias. Al die beloften die gemaakt waren aan Israël zouden in vervulling komen. Israël zou er als het ware de landsgrenzen maximaal kunnen vergroten. De woestijn zou gaan bloeien. De aarde zou voor een groot gedeelte gaan veranderen. De Messias zou als koning regeren. Alle volken ondergeschikt aan Israël. Israël weer, je zou kunnen zeggen, niet alleen in het centrum op de aardbol, maar in de wereld. Centrum weer staan, alle vijanden en verdrukkers die waren weg, verdelgd. Dit was de verwachting van elke Jood in die tijd. En terecht. En terecht. Zo leefden ze dus in die verwachting. En de Heer weet dat. En hij heeft nu 2,5 jaar met zijn mannen als het ware opgetrokken. Onafscheidelijk van hem, 24 op 7 bij hem, alles meegemaakt. Duizenden wonderen zou ik bijna zeggen, honderden uren met hem opgetrokken. Ontelbare woorden uit zijn mond mogen horen. En langzaam maar zeker, weet je nog de preek van vorige week? Dat ze langzaam maar zeker steeds meer gingen zien van wie Christus was. En zo beginnen ze als het ware vandaag de contouren te zien van wie Jezus werkelijk is. In een wonderbaar getuigenis van Petrus. Jezus is de lang verwachte Messias. Een monumentaal moment. Maar het begint met die ultieme vraag in vers 27. Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En toch wil ik er even bij stilstaan. Want we waren als het ware, weten we het nog, we waren aan de bovenkant, Bethsaida, de bovenkant van het meer van Galilea, een klein plaatsje Bethsaida. En hij gaat als het ware naar Caesarea Philippi, recht omhoog, een 30, 35 kilometer. En het is daar nogal een ruig terrein, het is niet echt een mooi vlak terrein, het is nogal hobbelig en het, een hoop dalen en klimmen. Jezus reist als het ware naar de dorpen van Caesarea Philippi. Nou, wat weten we van Caesarea Philippi? Vroeger heette dat, voordat het die naam had, Caesarea Philippi, was het eerder bekend als Panias of Panion. En dat was eigenlijk, je zou kunnen zeggen, daar was een bron, een waterbron met een grot er vlakbij. En dat was een Griekse mythologie dat daar de god Pan was geboren. En zo was daar dus inderdaad een hele cultus omheen gebouwd, een hele mythe. En het was een plaats van heiligdom geworden, heidense gebruiken. En tot het jaar 20 voor Christus, kwam het in handen van Herodes de Grote. De vader van de Herodes die wij vaak tegenkomen in het leven van Jezus. De vader daarvan. En daar komen we waarschijnlijk nog een keer op dat ik die stamboom eens een keer wat uitgelegd, want je leest 3 keer over Herodes en je komt 2 keer in Filippi tegen. En dat zijn niet allemaal dezelfde. Herodes was zo'n, was een titel en die ging van vader op zoon en iedereen kreeg het maar. Dus als je Herodes leest, dan weet je niet altijd welke Herodes het is. Dus dat is niet altijd duidelijk, maar daar komen we nog een keer op terug. Maar dit is Herodes de Grote, die als het ware het hele rijk nog voor zich alleen had. Later is het in 4 vieren gedeeld. Vandaar dat je ook leest dat je Herodes de Viervorst. Dat was die een kleiner gedeelte had. Maar het grote, als het ware de grote Herodes, die had daar een sterk verlangen om inderdaad te zeggen van daar gaan we iets meer doen, daarbij bij dat Panias. En zo ging het als het ware, ging het over van vader op zoon en Herodes de Viervorst. Zijn zoon die kreeg de beheer over dat gebied van Caesarea Philippi en die ging dat verder uitbouwen. En ze bouwden daar inderdaad een complete stad. Ze bouwden daar zelfs een tempel voor Caesar. Om inderdaad, het was zo'n heidense cultuur daar, het was natuurlijk een Griekse god. En ze wilden als het ware Caesar daar ook in mee laten delen en een tempel voor Caesar nog eens maken. Om ook te laten zien dat zij, ze waren zo blij met alles wat maar afgod was. Niet alleen het Grieks, ook het Romeins, alles kreeg er zijn plaats. Dat was vlakbij een waterbron, dat is trouwens de bron die als het ware ook naar beneden stroomt samen met de sneeuw van de berg Hermon om als het ware het meer van Galilea te vullen. Dat was een schitterende uitzicht, een schitterende plaats trouwens, een hele mooie locatie, Caesarea Philippi daar zo, met die besneeuwde berg op de achtergrond van de Hermon. En zo als het ware, je komt naar beneden kijken naar het meer van Galilea, wat je nog soms kon zien liggen bij heldere dagen. Dus een prachtige locatie. En u begrijpt al waar de naam vandaan komt. Caesarea. Een plaats ter ere van Caesar. En jawel, daar moest natuurlijk gevierd worden. Maar er was nog een Caesarea. Dus hoe kun je nou het ene Caesarea van het andere onderscheiden? Wel, dan plak je toch gewoon je eigen naam erbij als maker van de stad Filippi. Caesarea Philippi. Ja, dat was de plaats als het ware. Alleen al geeft dat aan hoe cultus het was. Hoeveel heidens gebied dat het daar was. En dat is de plaats als het ware waar Jezus heen gaat. Het is als het ware de bovengrens van wat Israël destijds in bezit had. Als je wel eens leest in het Oude Testament. Waar Israël inderdaad wordt gesproken over van Dan tot aan Berseba. Berseba. Dat was eigenlijk het hele land wat ze in bezit hadden. En dan, dat was het hoogste. Dat is bijna waar we nu zitten. Ja, de dorpen van Caesarea. Dat was het maximum wat ze destijds ongeveer in bezit genomen of konden hebben. Waar ze toen de heerschappij hadden. Dat is de plaats waar de Heer Jezus heen gaat. Om gewoon ook even aan te geven van, het is niet de meest, wat zullen we zeggen, Joods vriendelijke omgeving. Het is een heidense cultuur waar ze ingaan. En ze gaan dan ook nog inderdaad naar iets waar een hele cultus omheen gebouwd is. Wat staat er dan zo mooi en onderweg? Vroeger zijn discipelen. Ze waren nog niet aangekomen. Het is tijdens de wandeling bij de dorpen van Caesarea Philippi. Er waren meerdere dorpen bij elkaar gevoegd waar Caesarea Philippi de hoofdstad was. Je zou bijna kunnen zeggen de voorsteden, maar dat is wat ruim gedacht. En ook niet zo groot en kolossaal als dat we in onze gedachten misschien hebben zoals we dat nu kennen. Maar ze waren onderweg. Ze gingen naar dat gebied toe en dan komt de Heer met zijn ultieme vraag. De vraag die inderdaad hier zo mooi verwoord staat als het: wie zeggen de mensen dat ik ben? En ik zei al, dit is de vraag die de mensheid scheidt. Dit is de vraag waar niemand omheen kan. Wie zeggen dat de mensen dat ik ben? Wie zegt de massa dat ik ben? En Lucas omschrijft het zo mooi als de scharen. Wie zegt de scharen dat ik ben? Nou, u moet goed begrijpen dat deze vraag gesteld wordt, als ik goed de context ook begrijp, wordt deze vraag gesteld niet omdat Jezus nooit gehoord had wat de scharen gezegd had. En trouwens, hij wist wat er in de mensen omging, in zijn godheid. Maar Jezus weet echt wel wat de mensen over hem zeggen. Maar hij wil als het ware, nodigt hij zijn discipelen uit om te horen van, wat zeggen nu de massa? Wat zegt nu de massa van de mensen over mij? De Heer wil zijn discipelen nalaten denken. Ze hebben maanden met elkaar opgetrokken, jaren inmiddels al. En nu wil hij het uit hun mond horen. De scharen. Moeten we even invullen, de mensen. Dat zijn de mensen als het ware die niet toegewijd zijn aan de Heer Jezus. De mensen die wel komen bij zijn wonderen, bij zijn toespraken, maar nooit die toewijding gemaakt hebben om zich discipel van hem te maken als het ware. Dit zijn de mensen die de zaal vullen zonder overgave. Het zijn de mensen die komen, maar zich niet aansluiten. De mensen die niet uitgesproken tegen Jezus zijn, maar ook niet uitgesproken voor Jezus. Wat zeggen die mensen over mij? Farizeeën, dat hadden we al gehoord, hè? Dit is iemand die zit in het kamp van Beelzebul. Dat waren de Farizeeën. Maar dat is niet waar de Heer naar vraagt. De Heer vraagt naar de massa, die toch wel eens komt. Dat is de ultieme vraag, de grote vraag die hier gesteld wordt. En in vers 28 geven de discipelen daar antwoord op. Maar er is een grote misvatting. Nou, vers 28, laten we het lezen. Zij antwoordden en zeiden, wel, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen een van de profeten. Zij antwoorden. Zie, de Heer heeft er dus in zijn discipelen een algemene vraag gesteld, al wandelend. Er lopen misschien een paar dichter bij hem, er zijn wat die achter hem aanlopen. En hij vraagt gewoon, wie zeggen de mensen dat we zijn? En zij antwoorden. Het is als het ware gewoon een interactief gesprek. Iedereen kon als het ware voor een gedeelte iets zeggen. Wel, Johannes de Doper, dan hoor je zo van, nou, ik heb ook Elia gehoord. En andere profeten worden nog genoemd, alsof er nog meer profeten genoemd worden. Maar Johannes de Doper wordt wel als eerste genoemd. Bijzonder. Niet de eerste keer dat genoemd wordt. Weet je nog, die Herodes, die Johannes onthoofd had, wat zei die? Dit is Jezus die ik nu weer zie. En is dat niet Johannes de Doper die wederop gestaan is? Ja, Markus hoofdstuk 6, vers 17. Johannes die ik onthoofd heb, die is opgewekt. Als ik naar de Heer Jezus kijk, dan zie ik zoveel overeenkomsten met wat ik destijds bij Johannes de Doper zag. Er is een overeenkomst. En die is er ook. Bedoel, als je Johannes de Doper hoort en zijn preken en de manier waarop hij vol vuur, als het ware, spreekt, dan zien we daar ook de Heer Jezus in. Jezus die nergens voor terugdeinst, die spreekt wat hem op zijn hart en door God wordt ingegeven om te verkondigen. Dit was een populaire gedachte die we zien, dat als het ware Johannes de Doper uit de dood was opgestaan, want ze lijken ze op elkaar. Johannes de Doper die tegen de Farizeeën zegt, gij adderen gebroed, de Heer Jezus die als het ware hun de laan uitstuurt, hun schaakmat zet. Er is zoveel overeenkomsten. Beide leggen ze het vuur aan de schenen van de religieuze leiders. Johannes deed wonderen. Jezus deed wonderen. Johannes was een groot profeet. Conclusie? Jezus is een groot profeet. Zou wel eens Johannes de Doper kunnen zijn? Ja, de doden is opgewekt. Anderen zeggen Elia. Elia, kennen we hem nog? Een van de grote oud-testamentische profeten. Heet we dat nog? De paarden en wagens kwamen. Op in glorie. Bijna, je zou kunnen zeggen, een preview van Jezus' hemelvaart. Zie je de nederigheid van de Heer die zegt, oh, die paarden en wagens heb ik niet nodig. Ik pak wel een wolk. Sober, eenvoudig. Elia. Dat is een van de weinige oud-testamentische profeten. De enige oud-testamentische profeet. Als we Henoch niet als profeet zien, ook al heeft hij wel een profetische taak gehad. Opgenomen in glorie. Niet gestorven. En was het vreemd dat als het ware de Joden dachten aan Elia? Nee, want ga nu eens mee naar Maleachi hoofdstuk 4 vers 5. Ik refereerde er net al naar. Het was helemaal niet zo vreemd dat ze daaraan dachten. En die link maakten. Elia werd namelijk aangekondigd dat hij nog zou komen. Maleachi hoofdstuk 4 vers 5. Het laatste hoofdstuk van het Oude Testament. De laatste woorden, je zou kunnen zeggen, van de laatste profeet waarna het voor honderden jaren stil is geweest. En dit staat er, hoofdstuk 4 vers 5. Zie, ik zend u de profeet Elia voor de grote en geduchte dag des Heren komt. Wat verwachten de Joden? Elia. Ze verwachten Elia. Dat was hetgeen waar ze naar uitzagen. Als we iets verwachten voor de grote geduchte dag des Heren, en in de breedste zin is dat alles, voor ons dan, dat de hele kerkgeschiedenis totdat de Heer terugkomt, in het kleine gedeelte waar de dag des Heren is, dus een beperkter beeld van het beeld van de dag des Heren, die ook in de profeten naar voren kwam, was meer dat het de dag van het oordeel was, waar alles werd rechtgezet. Maar als het ware Israël weer uiteindelijk in het centrum kwam te staan. Waar ze dus grote verwachting van hadden, wat ik net omschreef, als zijn, dan zal Israël weer in het centrum staan van de wereld. Alles zal veranderen. De Joden meenden dat Elia letterlijk zou komen. Maar dat was een misinterpretatie van wat ze gezien hebben bij Johannes de Doper. En daar komen we later nog op terug, want ik wil je nog even meenemen naar Markus 9 vers 11 tot 13. Want dat was tijdens de verheerlijking. Na de verheerlijking op de berg, lopen ze de berg af met de drie apostelen. En die vragen dit aan de Heer. En ze vroegen hem en zeiden, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moest komen? Waarom zeggen ze dat? Maar dat was een gegronde reden voor, dat liet ik net zien, in Maleachi. En dan zegt de Heer Jezus dit. En dan zeiden tot hen, Elia komt wel eerst en herstelt alles. Maar dan gaat hij verder naar zijn lijden, ja, vers 13. Maar ik zeg u, ook is Elia gekomen. En ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, gelijk van hem geschreven staat. Nu, de link tussen Johannes de Doper, Elia, wil ik nog een keer uitleggen. Maar dat doe ik pas als ik in hoofdstuk 9 ben, is dat goed? Ja. Want dit vraag wordt ook letterlijk aan Johannes de Doper gesteld. Ben jij Elia? Nee, ik ben Elia niet. En wat we daar weer kunnen zien, als ik dan even een tipje van de sluier kan oplichten. Het zijn die profetieën die komen waar de vervulling is, maar niet compleet. Er gaat nog een tweede vervulling komen. Maar voor nu is het voldoende om te begrijpen dat de scharen meenden dat ze Elia konden verwachten, maar ze hadden Johannes de Doper gehad. En daar hadden ze kunnen zien dat alles in Johannes de Doper kwam, overeenkwam met wat gezegd werd over Elia. En ze zagen het niet. Hij kwam als het ware in een gelijkheid van Elia. En dat is wel eens lastig, want dan komen we met de profetieën in aanraking. Ja. Dus ik weet het. Maar voor nu is het genoeg om inderdaad gewoon te zeggen van Johannes, dan maak ik het even heel direct, was voor een gedeelte de vervulling van Maleachi hoofdstuk 4. Ze hadden het kunnen zien. Alles wat over Elia gezegd werd in Maleachi en wat ze konden verwachten, was te zien in Johannes de Doper. Maar laten we eerlijk zijn, Elia was een man van grote kracht, schitterende wonderen, een van de grootste profeten in het Oude Testament, die als enige is opgenomen. Zijn mantel liet hij achter voor Elisa, weten we nog. En zijn enige vraag die Elisa had, mag ik twee keer zoveel kracht krijgen als u krijgt. Dat was niet niks, hè. Ik geef toe, het was nog bescheiden, hij had ook vier keer de kracht kunnen vragen, maar jong, dat was nogal wat. Elia was gekomen, of is gekomen, zegt de Heer Jezus. En weer anderen, we gaan verder, en weer anderen, een van de profeten. En dit is eigenlijk waar we dus zien, dat je zou kunnen zeggen, een van de profeten. Er werd als het ware gewoon nog wat namen ingegooid door andere apostelen, die zeiden van, er een zegt Jesaja, en ik heb ook nog gehoord dat iemand Jeremia noemde. En dat zegt Matthäus ook. Matthäus schrijft dat erbij. Die zegt van, en anderen noemden Jeremia. En dit is eigenlijk ook weer zo'n leuke anekdote, dat je inderdaad zoiets hebt van, maar waarom noemde hij nu Jeremia? Waarom wordt hij specifiek in Matthäus genoemd? Wel, u mag in uw Bijbel even naar 2 Maccabeeën gaan. Oh, die hebben we er niet in zitten. Oh, dat is lastig. Jullie reageerden wel, hè? Oh, Maccabeeën, die is daar niet in. Daar gaan we nog een keer over preken. Maccabeeën is namelijk gewoon een geschiedenisboek die niet erkend wordt als geïnspireerd door God. En wat vinden we namelijk in 2 Maccabeeën? Gelukkig dat die niet in onze Bijbel staat, die hoort er ook helemaal niet in thuis. Dat was namelijk die vreemde Joodse traditie, dat in geschreven staat, en ik dacht dat het in 2 Maccabeeën 2 was, ik ben de verzen een beetje kwijt, en ik heb ze wel gelezen, dat het dat Jeremia terug, nee, toen Israël in ballingschap gaat, oh, dat is even, maar even. Je hebt drie grote profeten in het Oude Testament, de grote boeken, laat ik die even noemen. Jesaja, Jeremia, Ezechiël. Jesaja kondigt de ballingschap aan. Jeremia maakt de ballingschap mee en Ezechiël is in ballingschap. Ja? Nou, daarom is Jeremia ook zo belangrijk. Die heeft dus de ballingschap meegemaakt. Die heeft gezien dat Israël leeggeroofd wordt. En wat staat er in 2 Maccabeeën? Dat op het moment dat de Babylonische legers binnenvallen in Jeruzalem, het land binnenvallen, gaat Jeremia naar de tempel en haalt de ark en het altaar weg en verbergt die op de berg waar Mozes gestorven is. De berg Nebo? Ik dacht dat het zo was. Hè? Even kijken of ik dat opgeschreven heb. Ik haal er nog eens door elkaar. Maar op de berg, want zo staat er ook, op de berg waar Mozes geweest is. En daar verstopt heeft. Dus als de Messias terugkomt, want dat is dan de gedachte, als de Messias terugkomt, moet eerst Jeremia terugkomen om de ark van het verbond te halen en het altaar. En dan zal de Messias pas weer verder gaan. Dus ook daar leefde gewoon, in de, je zou kunnen zeggen, in de Joodse traditie, in de overlevering, in alle wonderlijke mythes en dingen die er rondgingen, was er eigenlijk van, ja, niet alleen Elia die moet voor die tijd komen, er is ook nog een Jeremia moet nog eens een keer komen. Allemaal als aankondiger van de Messias. Stel u gerust, dat altaar is er niet meer en de ark van het verbond ook niet echt meer, zeker niet op de berg Nebo. Maar de Joden in die tijd hadden dus wel, want dat geeft het aan, een grote verwachting voor de komende Messias. Van elk van deze mensen die we nu net benoemd hebben, waren allemaal, werden ze gezien als een voorloper, een voorbode van de Messias. Allemaal hadden ze de indruk van, Israël wordt weer op de kaart gezet. Er leefde een enorme, je zou kunnen zeggen, hype, als ik het zo mag zeggen, dat er eindelijk eens een keer een politieke leider zou komen die inderdaad, alles zou rechtzetten in Israël. Een militaire leider van de Romeinen te bevrijden. Israël weer op de kaart. Israël weer belangrijk. En ik zei het al, de woestijn tot bloei en al die dingen die we lezen over het Messiaanse Rijk. Dat was het beeld van de Messias. Ze hebben Jezus 2,5 jaar kunnen observeren. Hij voldeed niet echt aan de verwachting van de Messias. En zo zien ze hem ook. Hij was geen militair leider. Jezus hield zich politiek gezien op de achtergrond. Hij gaf die ontzettend wijze antwoorden van geef aan César wat aan César is en geef aan de Heer wat van de Heer is. Maar wat valt op bij, je zou kunnen zeggen, de scharen, de massa? Ze hebben lovende woorden over Jezus. Het was niet zomaar een man. Het was zelfs een speciale man. Een man, je zou kunnen zeggen, met een verheven status. Een profetische status geven ze hem zelf. Hij is Elia waardig. Of een van de andere grote profeten. Een man gezonden van Gods wegen. Was dat ook niet wat Nicodemus tegen de Heer zei? Wij weten dat u een man bent van Gods wegen gezonden. Ze kunnen er niet omheen. Door hem dus inderdaad als het ware een beeld te geven van, ja, dit is niet meer een gewoon mens. Dit is niet meer een gewoon mens. Maar dat is een grote misvatting. Want wat is het probleem? Het probleem is niet wat ze wel zeggen. Het probleem zit erin wat ze niet zeggen. Het probleem zit hem in het feit wat ze niet zeggen. Ze stoppen als het ware net voor de finish. Ja, Jezus is een groot man. Het is een van de grote profeten. Dit is net als wat we vandaag om ons heen zien. Je zou kunnen zeggen, mensen die lovende woorden hebben over de Heer Jezus. Maar net niet alles zeggen wat gezegd moet worden. Dit was ook Pilatus. Weten we nog dat Jezus voor Pilatus komt? En wat zegt hij? Ik vind geen onrecht in deze mens. Een lovende status, maar nog steeds te laag voor wie de Heer Jezus werkelijk is. Is het vandaag beter? Nee. Luister eens, en ik citeer hier gewoon een aantal mensen die de Heer Jezus omschrijven om daarvan te leren. William Leakey, een van de grootste Engelse geschiedkundige historici, die nou niet bepaald voorstander was van het christendom. Die zegt dit. Het was voorbehouden aan het christendom om de wereld een ideaal persoon voor te houden, die door 18 eeuwen heen van veranderingen het hart van de mensen heeft geïnspireerd met een hartstochtelijke liefde. Die persoon heeft zich in staat getoond om invloed uit te oefenen op alle leeftijden, alle volken, alle temperamenten en alle omstandigheden. Niet alleen het grootste voorbeeld van deugdzaamheid is geweest, maar ook de grootste stimulans voor de naleving ervan. Het eenvoudige verslag van Jezus 3 korte jaren, zijn actieve levensjaren, heeft hij meer bijgedragen aan het herstel en de verzachting van de mensheid dan alle verhandelingen van alle filosofen en psychologen bij elkaar. Lovende woorden over de Heer Jezus. Deze man, William Leakey, die zegt inderdaad van de invloed van de Heer Jezus is zo groot, zo ferm en zo hoog, dat het veel meer heeft bereikt dan alle filosofen bij elkaar en alle moralisten. John Stuart Mill, een andere Engelse filosoof, soms ben ik aan het zoeken in mijn bronnen, en dan kom ik er een paar tegen die misschien niet altijd even bekend zijn, maar toch is dit wel een hele bekende filosoof, econoom, en een zeer invloedrijke denker in 1900, een vrije denker mag ik wel zeggen, en die zegt dit. Op het leven en de uitspraken van Jezus ligt een stempel van persoonlijke originaliteit. Nou, fijn. Gecombineerd met een diepgang aan inzicht. Die hem vooraan plaatsen in de gelederen van de allergeniaalste mensen. Wanneer dit ultieme talent gecombineerd wordt met de waarschijnlijk grootste zedelijke hervormer, die ook nog als martelaar voor zijn eigen missie de wereld inging, dan kan toch niet gezegd worden dat die religie een slechte keus heeft gedaan in Jezus. Hij is een ideale vertegenwoordiger en een gids voor de mensheid. Wat denkt u van deze, een andere ongelovige? Was Jezus dan niet de Christus? Zeker! Hij was een gezalfde. In die zin van de juiste man op de juiste plaats. Bedoeld om binnen zijn wereld al het mogelijk te doen om de ware godsbeleving en de ware aanbidding weer ingang te doen vinden. Maar hij was niet de enige van wie vervolgens het heil van de gehele wereld afhangt. In alle culturen zijn er boodschappers geweest, op elk niveau, in elke cultuur, in elke omstandigheid. Jezus geldt daarbij als de grootste van allen, vooral vanwege zijn onvoorstelbare grote liefdesvermogen. O, wat een verheven woorden. Je zou kunnen zeggen, ze kunnen geen hogere woorden vinden in menselijk opzicht. Maar er is één grote misvatting. Ze erkennen hem niet als God. Ze erkennen hem niet als verlosser. Ze erkennen hem niet als de Christus. En we zijn al zo snel onder de indruk, als wij met mensen spreken, is het niet zo van die man die sprak lovend over God. Oh, die lijkt best geïnteresseerd. Daar kun je nog eens een keer een geestelijk gesprek mee voeren. Moet u eens over Christus beginnen. Moet u eens vragen wat hij van Jezus vindt. Wat deed de Heer Jezus bij zijn discipelen? En lovende woorden. Oh, Johannes de Doper. Nou, dat is geen slecht voorbeeld. Zodat tegen mij zouden zeggen, zeg ik dank u, dat is een redelijk compliment. Ja? Of Elia. Nou, daar lijk ik niet op, dat is Frans. Elia was kaal. Of Jeremia. Nou, die hebben we hier wel zitten. Dat zijn die mensen die altijd maar zitten te snotteren en te huilen. The weeping prophet. Nee. Ja? Maar als we naar Christus kijken en deze hoogverheven termen worden gebruikt, dan schieten ze tekort. Dan zeggen ze niet wat ze moeten zeggen. Dan zeggen ze, je zou kunnen zeggen zoveel, maar dan stappen ze net niet over de finish. Galaten 3 vers 26 is zo'n mooi vers. En waarom? Als er mensen zijn die Jezus Christus belijden, maar niet als de Christus, dan gaan ze verloren. Als ze Jezus Christus niet als de Messias zien, niet als degene die aan het kruis gestorven is op Golgotha, waarlijk God, waarlijk mens en een plaatsvervangend offer op Golgotha, dan zijn ze verloren. Wat staat er in 3:26 van Galaten? Want gij zijt allen zonen van God door geloof in Jezus Christus. Het is geloof in Jezus Christus. Dat is de sleutel. Dat was als het ware de eerste examenvraag waar je zou kunnen zeggen de Heer zijn discipelen mee confronteert. Wat zeggen de scharen van mij? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar de Heer is nog niet klaar. Het examen is als het ware nog niet over. Hij gaat nog verder. Hij pakt als het ware van een algemene vraag die heel belangrijk is als ultieme vraag, gaat hij nu naar, je zou kunnen zeggen, de diepste ondervraging die een mens kan krijgen. En dat is deze. En hij vroeg hun, vers 29 van Marcus hoofdstuk 8, maar gij, wat zegt gij? Wie zegt gij dat ik ben? Dit is wel de meest diepe vraag die je maar kan bedenken. En dit is nu niet meer, we kunnen ons niet verschuilen achter een massa. De Heer zette hem als het ware, haalde hem in het ware en naar voren toe en zette hem in de spotlight en zegt, oké, okay, wat zeggen jullie nu? Ze worden als het ware voor het vuurpeloton gezet. Jij antwoordt nu persoonlijk. Vergeet de massa, vergeet de scharen, vergeet waar jullie als het ware onderling over eens zijn. Nu wil ik het van jou horen. Ja, ze mogen dan nog met hun 12 antwoorden. En dit is ook iets waar we ons ook wel in mogen beelden. Dat als je 2,5 jaar met de Heer Jezus optrekt. En je ziet al die wonderen voor hem gebeuren. En er leeft zo'n verwachting over een komende Messias. Dat ze ook onderling hierover gesproken hebben. Dat ze ook inderdaad, als dat ze met elkaar wandelden. En we zien dat later ook nog terug. Dat ze op onderweg waren. En dat ze in discussie waren wie nu de grootste was. We durven er bijna niet over te spreken in de nabijheid van de Heer. En hij zegt, waar hebben jullie over gesproken? Wel, ja. Ja, wie de grootste was. Oh, kom. We gaan eens een les houden. Ja? En dan geeft hij een les en later komen Jacobus en Johannes nog een keer binnen. Hé, hey, we hebben een vraag. Mams, kom eens. Ze zadelen hun moeder er nog mee op. Mag ik aan de rechterkant zitten en ander aan de linkerhand in uw koninkrijk? Dus er was wel die beleving van er gaat iets komen. En zo zijn ze natuurlijk ook onderling en dan moet je dus ook inbeelden. Wordt daar ook over gesproken? Is dit de Messias, is het niet de Messias? Zou die het zijn? Zou die het zijn? En dit is een vraag voor iedereen. Het is heel eenvoudig. Een juist antwoord betekent hemel. Een verkeerd antwoord betekent hel. Tenzij iemand zich bekeert. En dan laten we eerlijk zijn. Iedereen heeft wel iets te zeggen over Jezus. Iedereen heeft iets te zeggen over Jezus. Waar je ook woont, wie je ook bent. Gewone mensen, filosofen. Ja, pseudo-wetenschappers, atheïsten. Iedereen heeft iets over Jezus te zeggen. Of je een humanist bent, socioloog. Ja. Je bent een religieus iemand. Allemaal hebben ze iets te zeggen over wie Jezus is. De vraag, wie is Jezus? Weet u dat er de afgelopen 100 jaar meer boeken over geschreven zijn ongeveer dan in alle jaren en eeuwen daarvoor? Soms zien we van die documentaires op National Geographic. Is dat niet zo van, wie was Jezus nu werkelijk? Weet je hoe je dat heet? Dat heet, we zijn op zoek naar de historische Jezus. Wie was nu Jezus? Nou, de historische Jezus. En dit is iets wat, je zou kunnen zeggen, in de laatste 100 jaar steeds meer doorgang vindt. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb mensen werkelijk schipbreuk zien lijden in hun geloof hierin. De historische Jezus. En luister even goed, dit zijn hun gedachten. De historische Jezus, en dat gaan ze vanuit een historisch-kritische benadering reconstrueren wie Jezus nu werkelijk was. De historische kritische benadering van Jezus probeert op een wetenschappelijke wijze vanuit een rationeel, naturalistisch kader te achterhalen wat over het bestaan van Jezus van Nazareth bekend is. Wat hij gezegd heeft en wat hij gedaan heeft. Daarbij tracht men aan te geven en te beargumenteren wat historisch is en dat te scheiden van fictie, mythe of een legende. Dan zeg je wel van, huh? De historische beweging die eigenlijk op zoek is naar de historische Jezus, ja, beweert ook dat de evangeliën, zoals wij die in onze Bijbel hebben, verzonnen zijn en zwaar overdreven of verbogen. Want aan het eind van de eerste eeuw, zo begin tweede eeuw, toen de Heer er al niet meer was en alle verhalen wat veranderd en wat is dat opgesmakt, opgeklopt. Smeuïger gemaakt om als het ware een legende voor een gedeelte in stand te houden. Dit is de benadering die we zien om ons heen. Hier worden boeken over geschreven. Ja? En als u inderdaad de term historische Jezus hoort, dan zou ik finaal op de rem trappen, de zenderknop pakken, het wegwerpen of het verscheuren of verbranden, of de open haard mee aan te maken. Sterker nog, voor de open haard is het bijna nog te erg om dat te moeten verbranden. De historisch-christische methoden zijn op zoek naar de ware Jezus om die te reconstrueren. Wie is Jezus, is ook hun vraag. Er worden ze veel wil ik niet zeggen, maar er wordt toch redelijk wat wetenschappelijk materiaal over geschreven. En ook boeken. Zo sprak ik ook een vrouw en jaren in de kerk gezeten. Die inderdaad zegt van, ach jong, de helft in de evangelie is verzonnen. Ik heb dat gelezen in een boek. En ik zit eraan te kijken, ik zeg nou, ik heb ook een boek gelezen en die vertelt dat het waar is. En welk boek heb jij dan gelezen? Ja, de Bijbel. Als jij op een boek fundeert, dan fundeer ik het ook op een boek. Wie geloof jij? De historische Jezus. Als u die term hoort, dan kan ik u zeggen, trap op de rem. Zo is er ook dat Jezus seminar geweest. Het lijkt dat het voor ons wat ver van je bedshow is. Ik geef toe, dat is Amerika. Maar het druppelt altijd door. Dit heeft zijn invloed. En dat gaat langzaam maar zeker door. De Jezus seminar. Dat zijn meer dan 70 geleerden die samenkomen. En die inderdaad 2 maal per jaar samenkomen. Om na te gaan of de uitspraken van de Heer Jezus echt waren of niet. En dit zijn conclusies, luister eens. Dit zijn de conclusies van hun. De oude Jezus en het oudere christendom zijn niet langer relevant. Oh? Er bestaat geen overeenstemming over wie Jezus is. Was hij nu een cynicus, een wijze, een Joodse hervormer, een feminist, een profeetleraar, een radicale sociale profeet of een eschatologische profeet? Daar heb ik zoiets van. Ah, dat zijn lovende woorden. Maar het schiet tekort. Andere punt wat ze aanhalen, Jezus stond niet op uit de dood. De kanonieke evangeliën zijn laat en onbetrouwbaar. Terwijl als je ze gewoon ver in de eerste eeuw plaatst, dan maakt dat het minder betrouwbaar. En dus had Marcus een grote duim, Matthäus had bedwelmende drank gedronken, weet ik allemaal niet wat ze verzinnen. Maar dit hebben ze wel, de authentieke woorden van Jezus zijn te reconstrueren uit het zogenaamde Q-document. Dat moet toch wel een belletje bij u gaan rinkelen. Heeft iemand wel eens de NBV gelezen? Leest iemand nog de NBV? Niet dat u daarmee veroordeeld bent, u bent gerechtvaardigd. Door geloof alleen. Ja. Q. De Q-bron. Het is dus feitelijk een bron die nooit een als het ware wat je zou kunnen zeggen, dat is een document geweest waar alle evangeliën, tenminste de eerste drie, samen als het ware hebben zitten vissen. Omdat er zoveel overeenkomsten zijn tussen Matthäus, Marcus en Lucas, hebben ze gezegd, ja, maar die moeten toch ergens samen een pot gehad hebben waar ze dus inderdaad hun bron vandaan haalden. Dat is het Q-document. Nu gelukkig, moet ik eerlijk zeggen, zijn er ook wederom geboren christenen die dat gebruiken, die daarin geloven, in deze hypothese. In de NBV, in de introductie over de evangelie, want dat is namelijk het punt, ik weet niet in elk evangelie, maar in de evangelie zeker, wordt er over gesproken dat dus de drie synoptische evangelieën, Matthäus, Marcus en Lucas, samen een bron hadden en dat noemen wij Q. En waarom noemen we hem Q? Omdat we geen naam hebben, want hij is onbekend. Dus zij kennen hem niet, ik ken hem ook niet. Maar kunnen ze nog meer de authentieke woorden van Jezus vandaan halen? Het evangelie van Thomas, het geheime evangelie van Marcus. Kennen jullie die, het geheime evangelie? Nee, het is ook geheim, anders kennen die het niet. En het evangelie van Petrus. Zal ik eerlijk zeggen, mensen. Deze mensen zijn op zoek naar wie is Jezus, is het niet? En waar ze mee naar voren komen is niets anders dan de leerstellingen van demonen. Dit komt regelrecht bij Satan vandaan. Dit komt regelrecht uit de hel. Dit heeft niks met de ware christelijk geloof te maken. Dit is het cynisme van Satan in woordelijke en beeld naar voren gebracht. Dit is triest, dit is tijdverspilling. Dit is, je zou kunnen zeggen, alles maar dan ook alles gebruiken om de verlosser, de zoon van God te ontkennen. En hoe ze het ook verwoorden. Ik kan alleen maar aan deze mensen zeggen dat elk persoon op aarde zichzelf persoonlijk zal moeten verantwoorden wat hij over Christus denkt. Want dat werd de vraag aan de discipelen. Marcus 8, 29. En hij vroeg hem, wie zegt gij dat ik ben? Wie zegt gij dat hij is? Wie zeggen jullie dat hij is? Ieder persoonlijk. We kunnen ons nergens achter verschuilen. Het gaat er niet om van, nou, mijn vriend zegt dat, dat Jezus de Christus is. Of de kerk leert dat Jezus de Christus is. Ik betrapte mij er gistermiddag weer op tijdens, je zou kunnen zeggen, de begrafenis. Ik sprak daar mensen die tijden niet gesproken hadden. Mijn vraag was, gaat u nog naar de kerk? En toen ik vanochtend erover na zat te denken, dan denk ik, Erik. Wat had je moeten vertellen, had je moeten vragen? Is de Heer nog steeds de Heer van je leven? Zie je hem nog steeds als je verlossen? Volg je hem nog? En je dranst weer om de hete brei heen. Ja, dat is... Ja. Ik had eigenlijk de vraag moeten stellen, wie is Jezus? Anders aan de grond genageld. Ik misschien ook wel, maar... Misschien was ik wel gevloerd. Ja. Maar het gaat er niet om. Dat moeten we ons inbeelden. Het gaat er niet om wat anderen van de Heer Jezus zeggen. Zie, die vraag heeft hij al gehad. Het gaat er niet om wat de kerk, wat onze kerk van Christus leert. Het gaat er niet om wat onze ouders over Jezus Christus zeggen en denken. Er zijn in de hemel geen kleinkinderen. God kent geen kleinkinderen, hè? Hij kent alleen maar kinderen. Ja? Alles wat je leest van, en gij zult zonen en kinderen God zijn. Er staat niet dat gij zult kinderen en kleinkinderen van God zijn. Ja? Die erven we niet mee of zo. Het gaat over onze persoonlijke belijdenis. Dus mijn vraag ook aan jullie. Wie is Jezus? Wie is Jezus voor jou? Wat is jouw antwoord? Want eens zul je het moeten verantwoorden. En dan krijgen we de ware belijdenis. Dan komen we de man Petrus weer tegen. Weet wat er nog toe over Petrus spraken? Petrus is altijd een haantje de voorste. Hij heeft nooit zijn mond dicht. Trapt altijd op de mijnen. En is altijd degene die alle boogie traps laat afgaan. Is overal het haantje de voorste. Maar vandaag. Woehoe! Petrus. Glorie voor onze Heer, zeggen we dan. Hij slaat de spijker op de kop. En wat lezen we daar? En Petrus antwoordde en zeide: gij zijt de Christus. Matthäus antwoordt het zo, omschrijft het zo. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Lucas zegt, de Christus Gods. Nu vragen jullie wel eens af, en dat zijn dan de critici weer die inderdaad zeggen van, kijk, maar wat zou historisch gezien Jezus werkelijk gezegd hebben? Zal ik eerlijk zeggen, ik denk niet dat Petrus zijn mond één keer open gedaan heeft. Toch ook zo bij mij, als jullie mij een vraag stellen, wat doe ik dan? Dan beantwoord ik hem van zoveel mogelijk kanten, dat hij weggaat en denkt van, wat moet ik ermee? Ja. Dat is bij Petrus ook zo, die inderdaad zegt, u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God, u bent de Christus Gods. Ze zijn erover uit. Als woordvoerder van de 12. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het staat er niet zozeer, Petrus die zijn mond gewoon niet kan houden. Die als het ware in een ondeelbaar ogenblik spreekt. Slaat de spijker op de kop. Jezus, u bent de Christus. En de Christus is het Grieks voor Messias. De gezalfde die we verwachten. Niet meer en niet minder. Er is niet meer dan dat. Minder wel, dat hebben we al gehoord. Ja, Johannes de Doper. Wie biedt er meer? Ik bied Elia. Wauw, zijn er nog hogere? Ja, zegt Petrus. Ik heb nog één bod. Jezus is de Christus. Dat is de jackpot. Dat is het ware. De Zoon van de levende God. Geen mens, geen profeet, maar volkomen God. Volkomen God. In menselijke gedaante. En waarom is dit zo belangrijk? En ik heb dat de vorige keer gezegd. Dit is de eerste keer dat dit uit de mond van een mens komt. In het Marcus Evangelie. Ja, we hebben het van demonen gehoord. Maar niet uit de mond van een mens. In het Evangelie van Marcus. De discipelen als het ware zijn langzaam aantrek de mist op en zien ze wie de Heer Jezus is. Weet je nog dat wonder de vorige keer wat ik inderdaad aangegeven heb in de hele context. Als ik dat wonder zie van die genezing die als het ware in twee stappen gaat, is dit het punt waar ze inderdaad zien dat Jezus de Christus is. Het is het fundament geworden van hun denken. Wat een belangrijk fundament. Vergeet niet dat zij als het ware 24 op 24 Jezus volgen. En wat was het toen als je Jezus volgt? Dan heb je de rest wel verlaten. Hè? Het wordt niet met zoveel woorden beschreven. We komen daar nog bij dat Jezus inderdaad zegt, wil je mij volgen? Oh, dan zal ik vertellen wat dat gaat kosten. Petrus vraagt nog een keer, wat levert het mij op? Want we hebben toch alles achtergelaten? Levert het ook iets op? Zij hebben veel achtergelaten. Je zou kunnen zeggen, huis en haven. Ze kunnen niet meer terug. Zij hebben bewust inderdaad de Heer Jezus gevolgd, want zij zijn tot de conclusie gekomen, dit is de Christus, waar anders moeten we heen? En je zag dat als het ware al regelmatig terugkomen. Als we zo teruggaan naar, je zou kunnen zeggen, het begint toen ze geroepen worden. Wat zei Johannes de Doper toen? En ik lees het even voor uit 1 Johannes, of Johannes hoofdstuk 1. Ik heb gezien en getuigd, Johannes 1 vers 31, deze is de Zoon van God. Dat was al Johannes die er als het ware heen ging. En weet je wat er dacht toen die discipelen geroepen werden, of de apostelen, het waren toen nog discipelen, dat ze geroepen werden en dat Nathanael geroepen werd en dat de Heer Jezus zegt van nou, toen jij onder die vijgenboom zat, toen zag ik je al. En dat Nathanael inderdaad dat volledig beaamt en zegt van Rabbi, gij zijt de Zoon van God, gij zijt de Koning van Israël. Maar wat leefde er toen ook nog bij de discipelen in hun gedachten? Er komt een koninkrijk en het komt nu. We hebben het gelezen. Handelingen hoofdstuk 1. En wat stond daar? Heer, wanneer gaat u uw koninkrijk opzetten? Er was altijd de koninkrijk gedachte van, we worden weer centraal gezet. Eindelijk hebben we iemand die de koning van Israël gaat worden. En toen naar de voeding van de 5000, dat is nog niet zo lang geleden. Maar dan in het Johannes evangelie, daar kwam zo'n enorme harde boodschap. Waar de Heer Jezus zegt, als je geen deel aan mij hebt, dan is dit de tijd om te keren. En velen, wat staat er aan het eind? En velen keerden zich om en dan keert hij naar zich naar de 12 toe. Johannes hoofdstuk 6 vers 67. En wat zegt hij dan? Jezus zeide dan tot de 12, gij wilt toch ook niet weggaan? Ja, Jezus zeide dan tot de 12, gij wilt toch ook niet weggaan? Oftewel, ze zagen zo'n massa weggaan, dat als het ware de Heer Jezus gewoon omkeerde en zegt, willen jullie ook weg? Het is nu de kans. En dat Petrus dit antwoordt. En zegt, Heere, tot u zullen we heen gaan. Want gij hebt woorden van eeuwig leven. Oftewel, langzaam en zeker zie je dat de discipelen tot het punt komen van, je zou kunnen zeggen, de fluctuering in hun geloof. Ze zitten als het ware midden op de boot van hun geloof, van zal die er wel zijn, zal die het niet zijn. En dan ze krijgen regelmatig die vermaning, ook gij kleingelovige, begrijp je nog niet wie ik ben? En dan staan ze weer op een piek en dan zeggen ze, maar gij hebt woorden van eeuwig leven. En een dag later, dan denken ze alleen maar weer aan het zuurdeesem, dat ze inderdaad zeggen van, oh, we zijn de broden vergeten. Maar hier zijn ze op het punt, dat Petrus volmondig kan zeggen, gij zijt de Christus. Een fenomenaal man, hoger kan die niet geraken dan dit. Gij zijt de Christus. En als je de evangelie zo doorleest, Matthäus, Marcus, Lucas en als laatste Johannes. Johannes is ook het laatste evangelie. Johannes, nou wij weten, wist ook van de andere bestaan af. Van Matthäus, Marcus en Lucas. En weet je hoe hij dit aan het eind beschrijft? Deze woorden zijn geschreven, Johannes 20 vers 31, opdat gij gelooft dat Jezus de Christus is. Oftewel, Hij maakt als het ware een grote opsomming van alles wat hij geschreven heeft. En ik zou er bijna door willen trekken naar alles wat over de Heer Jezus geschreven is. En zegt van, dit is allemaal geschreven. Om er één ding aan te tonen, dat Jezus de Christus is. Niet een profeet. Niet een hoger mens. Niet een intellectueel, maar de Christus, de Zoon van God. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Want dat moet het doen. Alles wat we nodig hebben en alles wat we willen weten over de Heer Jezus staat in hoeveel boeken? 1. 66 is ook een goed antwoord. Het is allemaal te vinden in het woord van God. We hebben daarbuiten niks nodig en het draait om Christus. Maar deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus de Christus is. Alles, alle opsommingen die we zien van het leven van Jezus in de evangelie. Het is niets anders om ons inderdaad op hetzelfde punt te brengen. Dat wij inderdaad deze glorieuze belijdenis van Petrus kunnen beamen. En is dat nodig? Ja. Want dat zegt de Heer Jezus, en ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader. Het is niet zo dat dit alleen maar voor de apostelen was, een ver van je bedshow en zo van, het maakt dus niet uit. Petrus heeft dat gedaan, als de eerste paus van de kerk, en als de eerste paus van de kerk het doet, dan is het goed. Dan zijn alle volgende pausen, die doen dat voor de hele kerk. Dus iedereen die zich bij de kerk aansluit, is binnen. En dat klopt, die is binnen. De grootste secte die er bestaat om inderdaad geleid te worden als een blind schaap op weg naar de hel. Maar een ieder die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ik belijden voor de Vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik verloochenen voor mijn Vader in de hemel. Er is geen grijze zone. Hè? Op de vraag van wie is Jezus? En als Petrus zegt, gij zijt de Christus, dat is het enige en het enige juiste antwoord. Ja, natuurlijk mogen we dat ook invullen als verlosser, als redder. Maar ik zou bijna het woordje willen gebruiken Christus. En waarom? In de hele Oude Testament was er maar één Messias die ze verwachten. En als wij vandaag over verlosser spreken, dan spreken we over meerdere. Wel, iedereen heeft zijn eigen weg op weg naar de piramide. Messias, de Christus. Geen grijze zone, geen neutraal gebied. Niemand kan afzijdig en onpartijdig zijn. Het is heel eenvoudig, je eert hem of je negeert hem. Je kroont hem of je kruisigt hem. Je volgt hem of je vervloekt hem. Je beleidt hem of je bestrijdt hem. Het is geen grijs gebied. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Het belijden is dus nog steeds zo belangrijk. Alles draait om Christus. Alles draait om hem. Er is buiten hem in ons christelijk geloof als het ware niets. Nu, luister goed. Ik zeg dit in deze preek. Dat betekent niet dat God de Vader ondergeschikt is aan de Zoon. Dat betekent niet dat de Heilige Geest geen plaats en rol heeft. Maar waarom is het christelijk geloof, Christus het centrum, omdat dat het kaf van het koren scheidt? Omdat dat namelijk de belijdenis, wat wij zeggen van Christus, is zo essentieel dat het staat of valt of iets werkelijk christelijk is en Christus eert of niet. Alles draait om hem, alles hangt er vanaf, alles draait om hem heen. Het succes van een gemeente hangt eraf van wat zij van Christus geloven en hoe centraal zij hem stellen. Dat is de ware en enige basis van een waar kerk, een waar geloof. En Petrus belijdt dat volmondig. Gij zijt de Christus, gij alleen. En dan denk je van, oké, drop uit jongens en verkondigen. Wat staat er in vers 30? Ze krijgen een stevig verbod. Dit is niet zomaar een eenvoudige beperking of een stevige beperking heb ik ervan gemaakt. Maar er is stevig wat ze hier te horen krijgen. Volaan trapt de Heer op de rem. Petrus, je hebt nu genoeg gezegd. En dat moet hij bij Petrus doen, want Petrus die gaat erop uit. Stevige beperking. En hij verbood hun nadrukkelijk vers 30 met iemand hierover te spreken. Nou, we hebben hier al vaker bij stilgestaan. Maar dit is toch wel weer frappant, hè? Ze mogen hun belijdenis niet verder verkondigen. Ze mogen hier dit niet uitdragen. Eindelijk zien ze als het ware wie de Heer is. Hun hart juicht. Het is de Messias. Dat kan toch niet anders, jongens? We hebben nu zoveel gezien. Ze waren op weg, ze geven de juiste belijdenis. De eerste stap die ze zetten is het ware van, ja, u bent de Christus. En de volgende stap willen ze doen. En de Heer zegt, stop, nu het is genoeg. Kom maar, je bent examen geslaagd voor vandaag. Ga maar zitten, 10 op 10. Ik zeg nog niet dat je binnen bent, maar je bent een heel eind. Want wat dachten zij? Zij hadden meer een grote carrière voor ogen voor de Heer dan een kruis. Ze hadden eerder dachten ze aan de Heer in een verheerlijkte positie dan in de gedachte van nedergedaald ter helle. Als een veroordeelde gods. Oftewel, ze erkenden hem als persoon. Maar wat zullen we de volgende keer zien? Dat plan. Hoe de Christus het uit zou werken. Was iets waar ze niet bij konden. Ze wilden graag meer, ze wilden graag weten als het ware hoe ze aan de linker en de rechterhand van de Heer konden zitten in dat mooie koninkrijk. Maar ze vergaten dat de Heer nog die stoffige weg naar Golgotha, door Jeruzalem heen, op weg naar de plaats, schedel genaamd. Daar konden ze niet bij. Dat het kruis omhoog getrokken werd, maar de profetie doorgang, of de vele profetie doorgang zou vinden. Die ware opdracht, dat plan, daar waren ze nog niet toe in staat om dat te begrijpen. Dat hij mishandeld moest worden, dat hij zich liet verdrukken, dat hij zijn mond niet opendeed, dat hij een lam ter slachting geleid werd, dat een schaap die stom was voor zijn scheerders. Ze konden er niet bij als het ware, dat zien we dan ook de rest van, je zou kunnen zeggen, van het moment, dit leidde ertoe en de rest vloeit hier vandaan, dat de discipelen zoveel moeite hadden om inderdaad te begrijpen dat het God behaagde om zijn zoon te verbrijzelen. Geen politieke reconstructie, geen militair ingrijpen, geen staatsgreep waar de Messias gewoon op de troon van Jeruzalem gaat zitten, maar een eenzame lijdensweg, gegezeld, geslagen, gekruisigd, vergruisd, begraven. Nee. Dat was moeilijk. Daarom kregen ze een verbod. En we hebben dat al vaker gezegd, het plaatje was niet compleet, maar de discipelen konden dat nog niet bevatten. Wat hadden ze nodig? Een tweede stap in hun geestelijk leven. Maar wat zijn ze ver gekomen? En als je het contrast ziet tussen, je zou kunnen zeggen, de massa, die maar tot je zou kunnen zeggen, het plafond komt van het hoogste wat ze kunnen zien, is een profeet in de Heer Jezus. En dan zien ze al meer, bij wijze van spreken, dan de Farizeeën en de Sadduceeën. En de Herodianen. Maar dan zie je daar die, je zou kunnen zeggen, de ware gelovigen naar voren komen. Die inderdaad op het punt komen zeggen, maar u bent God, u bent torenhoog boven alles en iedereen verheven. Als we hier naar kijken, dan kunnen we alleen maar zeggen dat Jezus, je kan Jezus op drie manieren zien. Hij is een leugenaar, hij is een krankzinnige. Of hij is de Messias. Een leugenaar. En waarom? Dat Jezus inderdaad dingen over hemzelf vertelt, waarvan hij weet dat hij bewust mensen verleidt. Ik ben de Zoon van God. Ik ben gezonden. We zitten nu in Johannes Evangelie, maar dat heeft hij allemaal verkondigd al. Hoofdstuk 5 en 6, hoe duidelijk is hij daar niet dat hij inderdaad verkondigt van, ik ben een gezonde, ik doe alleen maar de werken van mijn vader. En u kunt niet tot mij komen dan dat de vader u trekken. Of niemand komt tot de vader dan door mij. Heel eenvoudig, Jezus is of een leugenaar. Dat hij dus mensen bewust verleidt, misleidt. Hij is een krankzinnige, dat hij dus zichzelf misleidt. Dat hij dus inderdaad denkt, ik ben de Messias, terwijl hij het niet is. Terwijl hij het stellig van zichzelf gelooft. En onbewust anderen misleidt. Of hij is de Messias, de Christus. En wat volgt daaruit? Heel eenvoudig. U gelooft het, of u gelooft het niet. Als u het niet gelooft, daar is de deur. Iedereen blijft zitten? Mooi. Hij is de gezalfde, hij is de Christus. En dit was zo'n monumentaal moment, waarin de discipelen naar alle wonderen, en als u meegegaan bent in de weken, de maanden, en ik zou bijna zeggen de jaren die we nu in het evangelie zitten, dan kunnen we niets anders dan inderdaad met een hart vol geloof zeggen, dit is de Christus. Als u dat niet kunt zeggen, dan is dit de dag dat u berouw en inkeer toont, en inderdaad u zelf op de genade en de barmhartigheden van onze Heer werpt. Smeekt of hij u die inzichten wil geven, dat u begrijpt dat Christus de Messias is, de verlosser, die plaatsvervangend voor u aan het kruis gestorven is. Als u gelooft, kunt u zonder vergeven worden. Uw geloof alleen. En als u hem kent, kunt u alleen maar zeggen, met Petrus, hij is de Christus. En hij is de enige. Hij is de enige verlosser. En alles in uw leven zou u zo moeten oriënteren dat de heerschappij van Christus steeds verder zijn glorie en heerlijkheid kan laten schijnen in elk facet van ons leven. Zodat, je zou kunnen zeggen, wij leven wat we geloven. Zodat wij inderdaad zeggen, Heer, wij leven onder uw gezag, onder uw heerschappij. Want alles draait om u, u bent het centrum, u bent de Christus. Alles, maar dan ook alles, willen we ondergeschikt maken aan u. naar ik u verlangen? De mijne wel. En vaak is het zo dat we het weten, hè? Maar dan is het doen. Het doen. Ja, Heer, ik weet wat u van mij vraagt. Ja. Gisteren had ik het voorbeeld wat eigenlijk voor mezelf ook wel pakkend is. Het zou toch eigenlijk beschamend zijn, hè? Als we met zo'n hoofd van kennis de hemel inkomen. En onze beloning in één handje kunnen opvangen. Dat is waar. We zouden beter een gewoon hoofd in de hemel kunnen komen. En met zo'n grote emmer, zo'n grote mand binnenkomen lopen. Waar die twaalf manden die helemaal vol waren. En dat we nauwelijks onze beloning kunnen dragen. En dan uiteindelijk kunnen we die gewoon leegkiepen zo aan de voeten van de Heer. Dat kan alleen maar als we dat toepassen. Dat we inderdaad zeggen van ja, u bent de Christus. Wat betekent dat voor uw leven morgen? Als we aan de slag gaan. En dan kunnen we zeggen, of we nu leven of sterven. We zijn van de Heer. Vader, dank u. Dat u uw zoon gezonden heeft, de gezalfde. De Messias. En Heer, als wij dan de stemmen om ons heen horen, dan horen wij lovende woorden over de Heer Jezus. Dan zijn er mensen die inderdaad hun mond zelfs vol hebben van Christus. Zelfs de naam Verlosser in hun mond nemen. Zelfs de woorden van een gezalfde. Maar dan stopt het net te kort door te zeggen van het is de Christus. Het is de enige Zoon van God. Het is de enige Verlosser. Er is alleen maar verlossing in Jezus Christus mogelijk en in niemand en niets anders. Geen gebed die opgaat naar een heilige, een zogenaamd heilig verklaard persoon, een Maria in de hemel. Niets en niemand zal daar iets van horen. Maar elk gebed wat een waarachtige gelovige, als het ware opzendt naar zijn Heer en Heiland en Verlosser, Jezus de Christus, die zal het horen. En die zal verhoord worden. En zo pleiten wij ook voor ons eigen leven, Heer, dat wij u als Christus geloven. Dat wij naast Petrus staan en dat zeggen van, Heer, u bent de Christus. Mag dat het fundament van ons geloof, als het ware, verbreden. Dat wij alles van u verwachten. Dat in ons leven Christus centraal staat. O Heer, bewerk dat in ons. O, dat u uzelf daarin verheerlijkt, Heer. En dat wij, dat mensen aan ons kunnen zien dat wij gewoon Christus als Heer kennen. Dat ze niet zien, wij zijn gelovig. Nee. Jezus is Christus. Hij is onze Heer. Ik dank u dat we zo langzaam maar zeker, als het ware, met de discipelen meegaan. Hier, wij kennen het eind van het verhaal. Wij hebben begrepen dat u naar het kruis moest. De discipelen nog niet. Maar wat een monumentaal moment. Dat als het ware, Petrus als vertegenwoordiger van de 12 deze woorden sprak. Gij zijt de Christus. O Heer, de hele mensheid wordt verdeeld en is verdeeld en zal verdeeld worden over wat zij van u zeggen, Heer Jezus. Mogen wij het vrijmoedig verkondigen en het glorieus centraal zetten in ons eigen leven, in de gemeente en daarbuiten, dat Christus centraal is. Dank u voor deze tijd, Heer, dank u voor uw goedheid naar ons als gemeente. Mag u tevreden en ook met vreugde kijken hoe wij u willen eren en u centraal willen stellen. En open onze ogen waar dat nog niet zo is, Heer. Dat wij berouw en inkeer kunnen tonen. En van uw genade mogen ontvangen om Christus gestalte te geven. In Jezus' naam. Amen.